What the fuck? Dit is gewoon niet normaal. Dit moet Romeinse tijd zijn. Hoe dan? Dat kan helemaal niet. Het kan wel. Ja, dit gaat wel groot nieuws zijn. Het is een vondst van ongekende kenniswinst.
Maar betekent dat dat de geschiedenis herschreven moet worden?
Ja. En daarom is het de vondst van mijn leven.
Hoi, dit is Ik heb iets gevonden, een podcast over archeologie. Mijn naam is Oscar Kokke en ik heb ooit, denk ik, een archeologische vondst gedaan. Ik was 10 jaar en op een kiezelstrandje aan een riviertje in Frankrijk vond ik een driehoekige steen met aan de bovenkant een gat. Ik heb mijn vondst tot nu toe nooit aan een archeoloog durven voorleggen, maar in deze serie spreek ik met archeologen over de vondst van hun leven en leg ik de mijne aan hen voor.
Hi, ik ben Niels Kerkhoven, woonachtig te Dreumel. Werkzaam als archeoloog bij de gemeente Utrecht, afdeling erfgoed. En we gaan het vandaag uitgebreid hebben over heel veel vondsten. Voornamelijk over het knotsgekke avontuur dat Expeditie over de Maas heet.
Wat leuk dat ik hier bij jou aan mag schuiven, Niels. Waar zijn we beland?
Bij mij thuis in Dreumel. Met ook toevallig uitzicht op allemaal moois qua archeologie uit Dreumel.
Ja, want ik zit hier te kijken naar een vitrinekast chockvol met botten. Ik zie potjes.
Ja, zwaarden, vuurstenen werktuigen, Romeinse ketels, fibulae, ook wel wat munten. Ik kijk even met je mee, want ik ben het tel ook kwijt. Potten, mammoetkiezen, beenderen, kanonskogels.
Houd toch eens op, man.
Ja, het is verschrikkelijk.
En dat gewoon in jouw woonkamer.
Ja, en dat is wel heel belangrijk om even te duiden. Dit slaat helemaal nergens op, wat je hier ziet. Dit moet ook helemaal niet. Dat zeg ik ook alweer 15 jaar. Veel archeologen, veel specialisten slaan ook allemaal stijl achterover van wat ze zien. Je kijkt dus naar een vitrine vol met lekkers, te veel lekkers. Want vrijwel alles wat je daar ziet is van museale kwaliteit.
En lekkers, dat is hoe jij over archeologie praat?
Ja, lekkers. Mooie vondsten. Ja, wat zijn mooie vondsten? Dat is natuurlijk heel persoonlijk. Maar in Utrecht ben ik ook enorm verwend met heel veel lekkers. De meest bizarre dingen mogen meemaken. Extreem bijzondere, zeldzame ontdekkingen. Ja, tot ik in Dreumel ging wonen.
We gaan het straks uitgebreid hebben over wat je dan vond hier in Dreumel. Maar laten we eerst eventjes teruggaan in de tijd, terug naar je eigen geschiedenis. Wanneer is de liefde voor archeologie voor jou begonnen?
Bij mij vrij duidelijk. Ik was 10 jaar oud, net zoals jij aangaf in de intro voor deze podcast, dat ik mijn eerste bijzondere vondst deed.
Oh, echt?
Ja, samen met mijn vader in een ruïne vlakbij het dorpje Campagnac-le-Quercy.
Tuurlijk.
Périgord Noir in de Dordogne, zeg maar. Met mijn avontuurlijke vader. We hadden een oude legerjeep daar. Struinen, snoeien, fikkie steken. De meest gekke dingen. En we gingen ook vaak, mijn vader nam ons dan mee. Dan gingen we struinen in ruïnes.
En wat vond je?
Van alles, houten kistjes, vermomde wijnkratten of wijnfusten. Ja, ik ga nu weer terug in de tijd. Ik zie het nog steeds voor me en de geur ook. De geur van die grond die ik nog steeds ervaar in Utrecht, in de binnenstad, in die kelders. Want het is een soort universele geur of zo.
Wat is die geur?
Ja, een keldergeur. Iedereen kent hem wel. Het is een muffe geur. Regelmatig trekken we erop uit met de collega's in Utrecht, in de meest gekke panden in Utrecht. De werfkelders bijvoorbeeld, daar ga je dan in. Dan is er weer een waarneming of daar wordt iets verbouwd. En dan doe je zo'n deur open, je daalt af en dan komt die geur tot mij. En dan ga ik echt weer terug naar 10 jaar oud. En dan sta ik daar weer met mijn vader in die kelder, in de Dordogne. Mijn eerste aanraking met oudheid, met spektakel, een gevoel in mijn buik, die ik niet zo goed kan beschrijven, maar ik nog steeds ervaar als ik samen met collega's iets bijzonders ontdek.
En probeer toch eens te omschrijven, wat is dat dan?
Ja, het is totale opwinding, het is totale verruktheid of zo. Dat je iets vindt waarvan je eigenlijk al vrij snel weet dat het iets heel ouds moet zijn. En dat je er dan als eerste aan mag raken. Ja, dat vond ik sensationeel. En dat gevoel, dat zat in mijn buik. En nog steeds, ik word daar zo blij van, ook heel druk. Ik wil het ook iedereen vertellen ook gelijk, wat ik al gevonden heb. En dat delen. En iedereen moet het ook aanraken en zien en proeven en voelen en ruiken.
En dat overkwam jou dus ook al als 10-jarige?
Als 10-jarige, ja.
Wist je toen ook al, als ik later groot ben, wil ik archeoloog worden?
Ja, dat riep ik gelijk. Ja, het heeft me heel veel omwegen gekost om wel daar te komen waar ik nu ben. Maar ja, toen ging het wel aan bij mij, ja. Ja, is wel weer verwaterd. Als je dan puber wordt, ga je andere stoere dingen doen. Want Archie was toen niet zo stoer. Nu wel trouwens. Nu is Archie heel hot en in en hip.
Is dat zo?
Nou, ik heb wel de indruk dat booming wil ik niet zeggen. Maar het is wel veel aantrekkelijker geworden dan het ooit was. Ja.
Waar heeft dat mee te maken, denk je?
Weet ik niet. Ik denk, zoek toch naar het verleden. Dingen meer willen snappen. Verdieping misschien. Ook misschien wel omdat de Archie wat meer open is geworden, minder gesloten. Dat werkt ook wel mee. Het was vaak toch wel een gesloten wereld met een select gezelschap wat vertelde hoe het zat.
Ja.
Beetje traditioneel, van zo zit het.
Was het een ernstigere wereld?
Ja, 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 ja. Ik vond het altijd wel een beetje ernstig, wel mooi. Maar ik heb wel heel lang het gevoel gehad dat ik niet inpaste.
Oh.
Ja, soms nog steeds wel eens.
Wanneer is dat gevoelig?
Omdat ik misschien niet een doorsnee archeoloog ben. Het was eerder een beetje zo van, nou, zo zit het en zo gaan we het doen.
Mm-hmm.
En je conformeert je maar gewoon zoals het in de boekje staat.
Ja.
Ik ben daar niet zo van.
Hoe is de sfeer tijdens een opgraving? Is die ernstig of is het vooral pret?
Bij mij moet het zeker een derde ernstig zijn, maar 2/3 pret. En pret bestaat uit voelen, beleven, proeven, ruiken en delen. En heel veel sparren en discussiëren en eigenwijs lopen doen en weddenschappen afsluiten. En
oh ja, heb je veel verloren daardoor?
Ik heb best wel wat verloren. Ja, het is toch heerlijk met z'n allen een beetje roeptoeteren. Je vindt iets en je weet begot nog niet wat je gevonden hebt. Ja, en ik ben iemand die het allemaal wel eruit gooit.
Ja.
Dan heb ik het maar gezegd. Eén van deze dingen, dan was ik de eerste die zei dat het was. Ik wil het zo graag.
Ja.
Dat is het enthousiasme, denk ik, of zo. Ik wil zo graag dat iets is wat het bijna lijkt te gaan zijn. En dan doe ik daar wel op voorsorteren, ja. Maar ik ben wel wat gematigd, hoor, geworden. Wat rustiger geworden.
Ja, ik merk al een hele rustige man tegenover me.
Nee, totaal niet. Sorry. Ja, nee.
Maar is tijdens zo'n opgraving, is dat echt iets wat je als team doet? Of zit toch iedereen gewoon op zijn eigen... Iedereen zit op zijn knieën, in zijn eigen putje, in zijn eigen hyperfocus?
Ja, nou, soms. En dat is heel belangrijk, dat je in je eigen putje, koepje, profieltje, in je hyperfocusje zit, zeg maar.
Wat zei je nou net? Koepje?
Koepje, een koep, een dwarsdoorsnede.
Ja.
Dus je graaft de helft van dat spoor weg. En dan kun je, zeg maar, in de dwarsdoorsnede, coupure, vandaar het woord koep, kun je dan goed zien hoe dat spoor zich aftekent, hoe diep men gegraven heeft. Lang verhaal kort, als jij een gat in je tuin graaft, over 100.000 jaar kunnen we nog jouw gat zien zitten. Dat is eigenlijk gewoon wat het is. Zuurstof, de grond verkleurt, tot 100.000 jaren is jouw gat in de tuin gewoon zichtbaar.
Ja.
Grappig, hè? Meer is het eigenlijk niet. En die verkleuring in de grond, ja, die zien wij als archeoloog. En daar gaan we het mee doen.
Maar je zegt, als je daar dan op je hurken, op je knieën zit, dan is het van belang dat je daar
zeker
in ernst en focus zit.
Het is ook heerlijk. Dat is je eigen dingetje. Dan mag je je eigen spoor doen. En ik mis het ook echt als projectleider. Ik heb net een paar heftige projecten gedraaid bij Utrecht. Met veel media-aandacht en veel spectrale ontdekkingen. Dan ben je projectleider. En dat is soms vreselijk, want je mag dan niet couperen. Want dan ben je of te duur voor op dat moment, of je hebt andere dingen te doen. Je moet die put opentrekken en die put en die mensen moeten daar. Ik heb echt de laatste week echt stront jaloers gekeken naar mijn collega's die lekker aan het peuteren waren. En ik niet.
Oh, Germ.
En denk, maar ik doe iets verkeerds. Ik wil maar geen projectleider zijn. Ik wil gewoon
peuteren
en hyperfocus. En dat is ook de reden waarom ik archie ben gaan doen. Om die rust, dat aardse, te beleven. En ik heb wel eens gedacht, ben ik nou aan het vluchten in het verleden? Het is ook wel veilig of zo om terug te gaan in een tijd die niet meer is. Ik weet niet, dat zal het zijn. Maar goed, dat mag ik vaak genoeg doen, hoor. Dus ik ben niet zielig. Maar ja, dus hyperfocus moet. Maar eigenlijk doe je alles met z'n allen. Het bestaat niet dat bij een opgraving één iemand het bedenkt.
Nee.
En als iemand anders beweert, misschien in deze podcast, dat klopt niet. Je moet ook altijd checken met je collega's. Ook discussiëren.
Ja.
Ook soms heel eigenwijs zijn. Maar wel erg openstaan voor alle openingen tot nieuwe ideeën. En kritisch blijven,
ja,
op elkaar en op jezelf ook. En dat vind ik zo gaaf juist ook. En dan kom ik weer terug op die traditionele aannames. En hoe het een beetje geregeld was. Ook soms nog wel is. En dat vind ik altijd wel zo'n groot gevaar. Dat er te weinig archeologen de kans krijgen misschien. Om het op hun manier te doen. Dan zou moeten. Snap ik bedoel? Het is zo gevaarlijk als het maar zo'n select gezelschapje blijft. Ik word wel eens een beetje boos van af en toe ook gewoon van, laat dat jonge mens gewoon met het vreselijk goede idee gewoon haar ding doen. Daar krijg je hele mooie wetenschap van. Dat is wetenschap, toch? Ja, je moet iets aannemen, iets veronderstellen, iets pogen, iets roepen. En doe het ook met bewijs, maar sta ervoor open of zo.
In deze serie nodig ik archeologen uit om me te vertellen over een vondst die heel veel voor ze betekend heeft. Waar heb je voor gekozen?
Het is eigenlijk een hele verse vondst eigenlijk. Een vondst van expeditie over de Maas. Ik kwam daar al vaker, uit de Waarden, tussen de Waal en de Maas.
Gewoon een plek om te wandelen.
Ja joh, heerlijk. Honden mee en tot mijn stomme verbazing kreeg ik dus door dat daar een grootschalig baggerproject werd opgestart. En toen, daar schrok ik een beetje van, want ik dacht, wacht eventjes, Fort Nassau of Fort Voorne, dat zijn twee namen voor hetzelfde fort, lag daar naast, direct naast die ontgraving. Mm. Dus ik dacht, wacht even, toen ik dat hoorde. En binnen een mum van tijd, binnen een paar dagen, wist ik gewoon dat het gebied archeologisch vrijgegeven was.
En vrijgegeven betekent?
Daar mocht dus gewoon gebaggerd gaan worden, zand, klei en grind gewonnen gaan worden.
Zonder onderzoek?
Zonder dat daar verplichte archeologisch onderzoek diende plaats te vinden.
En op basis waarvan wordt zoiets dan besloten om het niet te doen?
Dat is een hele goede vraag. We praten over een pre-Malta-tijdperk. Hè? Je kent het verdrag van Valletta, de verstoorder betaald. Dat was toen nog niet aan de orde. Maar in die tijd is er een keurig een bureauonderzoek geweest, wat wel weer verplicht was, om te gaan kijken van joh, zit daar wat? Kunnen er wat mee? Dus er is wel degelijk serieus gekeken.
Maar ze dachten, nou, laat maar.
Ik zeg net trouwens, pre-Malta klimaat, niet onbelangrijk is dat ook de kennis omtrent uiterwaarden veel minder groot was dan we nu weten. Het project Over de Maas heeft daar een nogal grote steen aan bijgedragen, zeg maar. Als het gaat om pas op met zomaar iets vrijgeven.
Ja.
Want eigenlijk werd er gezegd, en het eigenlijk niet eens zo gek gedacht hoor, twee rivieren, gebied ertussen, heel lang onbedijkt natuurlijk. Hè? Pas in de middeleeuwen, daar 1300, 1350 gesloten dijkering. En daarvoor was het gewoon, had de rivier vrij spel. Daar heeft het water natuurlijk een enorme rol gespeeld. En heel veel dingen daar doen laten eroderen. Dacht men daar. En dat was een denkfout. Ja, ik ben archeoloog. Je verdiept je in je woonomgeving. Ik dacht, ja, hier zit wel een fort. Maar er zitten ook allemaal Romeinse vindplaatsen omheen en ijzertijdvindplaatsen om dat hele gebied heen. Dus ik dacht, jeetje, wat een walhalla is het hier aan archeologie, onder de grond nog. Het moet gewoon propvol zitten. Ik dacht echt, ben ik nou gek? Maar goed, in die eerste dagen, eerste weken al ging het al direct mis. Al met lokale amateurarcheologen die met hooivorken, detectors en scheppen daar rondliepen.
Serieus, ja.
Ja joh, het spoot eruit. Kanonskogels, fragmenten van kanonnen, zwaarden.
Maar waren ze al begonnen met de werkzaamheden?
Ja, de eerste put die gegraven werd, gewoon lomp met een kraan. Gewoon een gigantisch gat van 200 bij 200 vierkante meter. Rukzichtloos gewoon naar beneden.
Jouw archeologenhart huilt dan toch?
Ja, natuurlijk. Dat werd pal aan het fort gegraven. Gewoon direct aan Fort Voorne. Of Fort Nassau. Het heeft heel lang twee namen gehad. Ja joh, en daar spoot het uit. Het was gewoon, dat ging helemaal nergens meer over. In mijn fucking eigen woonplaats. En dan vliegen de musketkogels, hè? Fragmenten van sabels, zwaarden, complete potten. Maar ook Romeinse militaire gebruiksvoorwerpen en middeleeuwse munten. En ding. Alles als een ratje toe, door elkaar, spoot er echt letterlijk uit gewoon ook.
Nou, letterlijk.
Het ging echt heel hard. En toen dacht ik wel van, oh jee, oh jee, oh jee. En ik dacht van, oh jongens, dit moeten we bij elkaar houden. Dit wordt een spektakel.
Ja, want het risico is natuurlijk als amateurarcheologen gaan lopen graven en ze vinden iets, dat heel die collectie natuurlijk verspreid raakt over.
Dat was het eerste. Ik dacht, oh wacht, dit moet bij elkaar blijven. Want dit is gewoon nog erger dan ik dacht. Ik kwam daar kijken van, joh, fort-gerelateerde vondsten. Hè? Een fort gebouwd in 1588 of 86 door Maurits. Mm-hmm. Spaanse overheersing, cool. Niet helemaal mijn ding. Ik ben meer van de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen als materiaalspecialist ook. Maar ik dacht, ja, toch wel cool, toch? Zo'n fort.
Ja.
Dat is wel leuk. Context, geweldig. Maar goed, daar sta je dan. En wat doe je dan? Je inderdaad, alles dreigt verloren te gaan als je daar niet bij blijft staan. Maar dat mocht niet. Want het was gewoon eigenlijk gewoon verboden toegang. Het was een terrein waarbij je alleen mocht. Nee, daar mocht je niet meer komen.
Nee.
Er werd gewoon gebaggerd.
Ja.
Ook niet ongevaarlijk. Dus ik ben eigenlijk vrij snel toch naar de ontwikkelaar gegaan. De baggeraars. Ding dong aangebeld van, joh, ik had wel wat kanonskogels, delen van zwaarden, munten, Romeinse mantelspelden en van alles in mijn jas gestoken. Om met een beetje overredingskracht toch kunnen gaan zeggen van, joh, kijk nou, dit komt er nu al uit, de eerste 2-3 weken. Hier moeten we wat mee. Zeker als archeoloog, als je dat ziet gebeuren, dan Ja, dan wil je dat gewoon beschermen.
Natuurlijk.
Gewoon, dat moet bewaard. Dat verhaal moet gesteld worden.
Maar jij wel, maar zo'n baggeraar heeft er misschien helemaal geen boodschap aan. Want zijn project wordt dan stilgelegd.
Dat was ook de eerste boodschap. En dat snapte ik ook. Ze hadden een vergunning. Het was vrijgegeven. En ja, het was eigenlijk wel een hele vriendelijke, ontspannen, vrolijke kennismaking. En ik ben er wel van overtuigd dat die vondsten ook wel meehielp, hoor. Als het zo op tafel gooit en dat spreekt tot de verbeelding. En ik was redelijk enthousiast, denk ik. En gesmeekt en gebedeld van, joh, dit is gebeurd in de weekenden. Maar we willen graag toestemming om ook gewoon door de weeks en avonden hier wel te mogen lopen. En we hebben een plan.
Was het ook een beetje bluff?
Ja, wist ik veel dat het zo uit de hand ging lopen. Ik zag wel dat die plek gewoon uit de hand liep. Maar dat was wel te managen. Ja, tussendoor vonden we even een punter. Een middeleeuws vissersbootje. 7,5 meter lang. Compleet.
En dat is niet iets wat je dagelijks vindt als archeoloog?
Dit was de eerste complete punter ooit gevonden op de Wereldbol.
Wauw.
Eikenhout. Dus ja.
Maar dan heb je wel meteen ook een goed verhaal. We zijn echt unieke dingen aan het vinden.
Ja, dat bootje was wel een soort van, dit gaat echt totaal uit de hand lopen. We moeten actie ondernemen. We moeten dus naar die ontwikkelaar. En zo geschiedde. Dus ja, hesjes laten drukken. Pasjes met de namen van de werkgroepleden. Detectors opgeladen. Scheppen erbij. Troffels, meetlinten, fotoapparatuur.
En het avontuur kon beginnen.
Niet wetende wat van avontuur dat werd, ja. Ja.
Wat troffen jullie toen aan, toen je het wat officiëler aan kon pakken?
Prehistorische werktuigen, mammoetbeenderen, menselijke resten kwamen omhoog gespoten. Echt gespoten met buis en water. Hè? Dan stonden daar elke donderdag en vrijdagmiddag en werden vaak geloosd. En dan zo'n enorme berg met zo'n enorme snoepwinkel aan bizarre vondsten gewoon ook.
Dus toch letterlijk gespoten.
Ja, echt letterlijk. Ja, daarom zeg ik dat heel makkelijk. Maar het is ook echt heel vaak werd het letterlijk omhoog gespoten.
Ja. En, nu zie ik het pas voor me, ja.
En dat was wel apart, ja. Ja. Ik ben natuurlijk al vrij snel gaan melden. Want als archeoloog, ook als amateur-archeoloog overigens, moet je ook melden. Als jij een bijzondere vondst doet, moet je het in alle tijden gewoon melden. Je mag ook niet zomaar gaan zoeken. Daar is de erfgoedwet voor. Maar ja, dan kom je in een heel raar circus terecht. En toen viel ik een beetje stil. Want toen werd het een heel gek verhaal.
In archeologisch opzicht of in hoe de systemen?
Nou, dat laatste. Beide eigenlijk. Want dan kom je in een wereld terecht die ik toen niet snapte. En nog steeds soms niet snapte. Wel wat beter. Misschien mijn onbevangenheid. Misschien mijn passie, mijn enthousiasme. Maar ook ongeloof.
En wil je daar iets over vertellen? Of?
Ja, zeker. Dit is ook de eerste keer dat ik daar misschien persoonlijk wat opener over spreek. Dan kranten en televisieoptredens en radio-interviews en dat soort dingen. De eeuwig blije Niels. Ik was ook nog steeds heel blij, hoor. Ik vind het een van de mooiste dingen die mij archeologisch is overkomen in mijn leven over de Maas. Laten we dat voorop stellen. Maar het heeft wel wat gekost, ja. Want ik was wel echt onder de indruk van de nees die ik kreeg. En wat je niet gedaan kon krijgen, terwijl de meest bizarre dingen je om de oren vlogen.
Ja.
En wat we ook gemist hebben. Want over de Maas staat bekend om wat we gevonden hebben. Maar we hebben meer niet gevonden dan we wel gevonden hebben.
Wacht heel eventjes. Dit is natuurlijk een spagaat in je hoofd van
niet te doen.
Je weet wat je vindt.
Ja.
Normaal gesproken zou je zeggen, je weet niet wat je niet vindt. Maar jij zegt, daar heb ik wel een gevoel bij.
Niet alleen ik, alle werkgroepleden van Over de Maas, alle betrokken mensen inmiddels, specialisten, maar ook de instanties, weten inmiddels dat we gewoon veel meer niet gezien hebben dan wel.
Dat er veel meer moois uit de grond te halen was.
Ja, ik was maar bezig met redden wat er te redden viel. En als je dan schepen voor je ogen ziet verdwijnen, letterlijk, dat ik daar sta en de zuiger is bezig aan het zuigen en ik ontdek met een paar weken geleden gewoon een schip. Ik zie nog op dat moment nog helder water en schip liggen. En er wordt gestart en de zuiger gaat aan en dat scheepje verdwijnt gewoon letterlijk gewoon de diepte in. Dan sta je raar te kijken, hoor. Helemaal met de wetenschap dat de gemiddelde archeoloog niet in zijn carrière een schip vindt. We hebben 25 schepen, complete schepen, perfect bewaard, intact, tot wrakken, tot grote gedeeltes van schepen, soms wat kleiner. Maar als we er 80 gemist hebben, 100, 60, 150, kan zomaar.
Dus er zit ook een hoop pijn in het project.
Bizar.
Zullen we het hebben over de vondsten die wel gedaan zijn?
Ja.
Wat springt er voor jou uit? Welke moeten we benoemen?
Kill Your Darlings. Expeditie over de Maas. De grootste mammoetresten vindt plaats van Nederland. Ongekend. Ik heb nog nooit een mammoet gevonden. Een archeoloog vindt in de grond geen mammoet in Nederland. Daar moet je echt voor de diepte in. De Noordzee op. Of baggerputten dus. Waarbij je dus heel diep gaat zuigen. Dan, ja, mammoeten en holenberen en neushoorns en bosolifanten en wist ik veel. Dat zat er allemaal. Vlak bij huis, weet je. De hele flora en fauna uit van 1 miljoen jaar oud.
Ja.
Natuurlijk de schepen, die troffen mij altijd. Het hout. Hè? De conservering van die schepen uit de diepte. De gaafheid. De Over de Maas 6 bijvoorbeeld. Mijn hemel, wat een vondst. Een toevalvondst midden in de bouwvak 2016. En we zagen gewoon wat houtjes uit het profiel steken. Uit het zandprofiel. Hè? Klei was er al af, maar op de zandlaag, net niet geraakt door een kraan. Een halve meter, anderhalve meter onder het zand. In het profiel waar het water tegenaan klotste, spoelde wat hout vrij. Constructiedelen in elkaar. Dat bleek dus later de stuurinrichting te zijn van een grote aak. Groot schip van 1,20 meter. Laat 10e eeuw, sterker nog. Winter 956, voorjaar 57. Bizar, toch?
Wauw.
Dat ligt daar dan gewoon aan je voeten. En ik moest een paar dagen later op vakantie. En dan sta je met een paar weekgroepleden te staren. En dan ga je bellen. Maar we hadden geen tijd. Want ja, er lag al een deel te eroderen aan het klotsende water. Dat deed ook al het nodige met het hout. Dus ja, we hadden een week de tijd, geloof ik. Of anderhalve week de tijd. Het was een korte periode van stilstand van die zuiger. Om dat te gaan redden. En dan ga je weer leuren en sleuren en bietsen. En we hadden goede contacten met de ontwikkelaars. En die hebben ons ontzettend geholpen. Overal waar wij hulp nodig hadden, werd meegedacht. En kregen we ook hulp en geld om dat te doen. Ja, geweldig. En we hebben een kraan gekregen. En we zijn gewoon dat schip gaan ontgraven. Gewoon. En, even voor het beeld, dit hielden wij 7 jaar lang geheim.
Mm-hmm.
En waarom? Om ervoor te zorgen dat alles bij elkaar bleef. Als bekend werd wat wij al gevonden hadden, dan werd het gewoon een grote schatgraverij van hier in Tokio. We hadden al last van geïnteresseerden die graag mee wilden zoeken, maar toch ook dingen vonden en wat me heel erg pijn deed, niet af wilden staan of niet wilden delen, omdat we ook eerlijk over waren, en maar dus daar nog niet mee konden doen met onze werkgroep. Het doel was projectcollectie bij elkaar houden.
Dit schip heb je dus wel kunnen redden?
Ja, we hebben meerdere schepen gevonden en ik zei net al eerlijk al, ja sorry, dan ga ik weer kill your darlings, want het is zo moeilijk kiezen. Als archeoloog maak je dat zo weinig mee om een schip te mogen vinden of aan mee te mogen helpen opgraven. En hier kon je elke week wel iets nieuws, een nieuw schip verwachten. En dan ligt daar zo'n vroeg middeleeuws vrachtschip waarvan je weet, er is er maar één in Nederland ooit eerder gevonden. En niet zo'n mooie staat als deze. Kak, ja, dan ga je wel stressen.
Ja.
Maar dan ga je ook over tot redden. En dat hebben we gewoon gedaan. In een paar dagen tijd hebben we gewoon een legertje aan vrijwilligers van onze werkgroep bij elkaar getrommeld. In een paar dagen tijd hebben we dat schip volledig blootgelegd, nat gehouden, afgedekt, weer omhoog getoverd, vrijgemaakt, deels analoog getekend, maar voornamelijk digitaal vastgelegd. Zo goed dat we haar ook konden uitprinten. Binnen een week of twee konden we haar ook gewoon uitprinten, 3D, op, weet je, op waarheidsgetrouw. Hoe vet is dat?
Ik hoor je over veel vondsten haar zeggen.
Ja, dat vind ik. Ja, ik heb. Ja, ik weet niet. Ja, haar. Voor mij is een schip een haar. Is dat gek? Ja, al eerder zijn mensen daarover niet gevallen, maar gewoon verrast. Ja, het, voor mij is een schip een zij.
En zegt het ook iets over dat het voor jou meer is dan een object?
Zeker, zeker, zeker. Kon ik het maar zien als een object? Dat is het probleem bij mij. Over de Maas, ik voelde me intussen enorm verantwoordelijk. Dat vreet aan je, want hoe ga je nou zo'n schip opgraven?
Het is ook lastig loslaten dan.
Niet te doen. Het beheerste mij volledig. Dus je wil goed doen.
Ja.
Maar ik heb daar echt wekenlang nachten van wakker gelegen. Ja.
Ja.
Hoe ga ik dit in godsnaam doen? Ook met die schepen die we al hadden, waarvan melding was gemaakt en die nog opgegraven moesten worden. Waarvan men wist en wij wisten van ja, die moeten nog. En dat komt pas later. Eerst boven de Maas 6, dat vroeg middeleeuwse schip. Dat werd niet de vondst van mijn leven, nee.
We zijn er nog niet.
We zijn een paar. Ik kan ze allemaal niet opnoemen, want dan ben je echt uren met mij bezig. En dat wil niemand, ook de luisteraar niet, denk ik. En je kunt allemaal nalezen op de media. Wat we allemaal hebben mogen vinden. Tot voor kort was de Romeinse kano de vondst van mijn leven. 9,97 meter lange boomstamboot, want zo moet je het officieel noemen. Maar als je ernaar kijkt, zie je een grote kano. Dus wij noemen het ook gewoon een kano.
Ja.
En boomstamboot is een beetje saai, toch? Boomstamboot. Want ze is zo mooi. Ze is zo spatgaaf. Het is gewoon de best bewaarde kano uit de Romeinse tijd ooit gevonden. Dat zeg ik nou wel heel stoer, maar dat is gewoon ook gewoon echt zo. Dat is gewoon bizar. En dat je dat dan mag vinden. En ook weer je best moet gaan lopen doen om haar te mogen gaan redden. Ik was aan het werk in Utrecht. De werkgroep dit belde mij. Ik heb hout met ijzer gevonden met een metaaldetector. Ik denk dat ik een boot gevonden heb. Het kan ook iets anders zijn. Maar dat werkgroep had meer schepen gevonden. Dus die wist wel van, joh, het kans is groot dat we hier iets bijzonders hebben. En verdorie. Ja, nou, je ziet mij helemaal blij worden. Ik word er helemaal blij van, want dat was natuurlijk mijn kennis op dat moment. Dit is Romeinse tijd. Dat wist ik toen al.
Ja.
En specifiek, dat klinkt allemaal heel moeilijk, maar als je eenmaal daar rondloopt en je weet hoe het zit,
ja,
dan is dat niet zo moeilijk. En dan is het gewoon dat niet, dat ook niet, daartussenin en dan dat.
Wat een makkelijk vak eigenlijk.
Ja, archie is eigenlijk heel makkelijk. Ja. Maar goed, de kano, dat was dus tot voor kort de vondst van mijn leven. Tot een paar maanden geleden. Toen bleek een van de rare, meest rare vondsten, onverklaarbare vondsten van Expeditie Over de Maas, in ieder geval voor mij persoonlijk wel de vondst van Expeditie Over de Maas te worden. En ik denk ook dat andere mensen hier straks, ten tijde van de release van deze podcast is het al wel bekend. Dus ik ga er gewoon vrij over spreken.
Yes!
Dat is jouw primeur. Want het bizarre is, ik sprak al over al die schepen. De dynamiek van Over de Maas, de wilde, de verantwoordelijkheid. Het feit dat een aantal schepen in het gebied lagen die we later op moesten gaan graven. Daar kwam een kink in de kabel. Want dat later opgraven werd opeens versneld door de directeur van Nederzand. Die mij opbelde. Niels, we've got a problem. Alle schepen, de vier die jij weet te liggen en wij weten te liggen, die we konden bewaren voor later onderzoek. En waarbij je de hoop had dat er nog hulp zou bij komen. Die moeten er versneld uit. De markt trok zo enorm aan. Dus dat de gebieden waar ze lagen moesten versneld worden, ontzand.
Ja.
Opgezogen worden. Kak. En sterk nog, over een maand of anderhalf, twee, gaat dat gebeuren. Dus wat ik nog voor jaren in petto had voor mogelijk met hulp, daar hoopte ik op dat ik het niet zelf hoefde te doen op de werkopleden. Dat is ook superleuk, maar dat moet een professioneel team doen.
Ja.
Met tijd. Weken, misschien maanden per schip kost dat een opgraving. Gemiddeld, normaal. En wij moesten het opeens in een moordtempo gaan optuigen, zo'n expeditie. En ook nog eens eigenlijk gewoon tegelijkertijd. En toen had ik maar op een gekke nacht, waarbij ik niet kon slapen, bedacht, hoe ga ik dit doen? En dan ga je in de pen klimmen en dan ga je toch ook wel iets aankondigen waar niet iedereen heel blij mee werd.
Wat heb je gedaan, Niels?
We gingen de dolle dwaze graafweken doen.
Wat?
De dolle dwaze graafweken. Ja, het is heel raar. Het had niet gemoeten, maar wel gemoeten, want we hebben het fantastisch gedaan. Maar ook dat sloeg nergens op. Ik dacht, ik heb in een korte tijd veel mensen nodig.
Ja.
Ik dacht, jongens, als we nou gewoon die field school van Leiden pakken en de bevlogen docenten ook, die inmiddels ook nauw betrokken waren bij het project en ook al dingen aan het doen waren voor ons. Als we die nou enthousiasmeren, dat moet niet zo moeilijk zijn. Als we nou Hogeschool Saxion aanschrijven en vragen of ze wilden helpen en of ze niet toevallig een leuke field school zouden willen meemaken. Dat was natuurlijk heel makkelijk. Dat was snel geregeld. Dus we hadden opeens niet alleen Unie Leiden en Hogeschool Saxion, ook UvA Amsterdam schoof aan. Dan heb je al 60 studenten.
Wauw.
En handjes. Dan heb je alleen nog maar een projectleider nodig per schip. Dat werden de docenten, ikzelf ook een deel, en verschillende collega-archeologen. Het hoogtepunt qua bemensing was 88, geloof ik. Normaal had niet zo gemoeten, maar wat een verhaal was dat. En wat hebben we het goed gedaan. We hebben dus daar echt vier schepen opgegraven. Kano bijvoorbeeld, hè, mijn mooiste vondst tot nu toe. Sorry, ik wijk weer af, luisteraars, sorry. Maar het heeft met elkaar te maken. Tussendoor, tijdens die dolle dwaze graafweken gebeurde er iets. Wat dus de vondst van mijn leven werd. Ik kreeg een belletje. Ik was in de schuur van Over de Maas. Dat is het hoofdkwartier, zeg maar, van de opslag van veel vondsten Over de Maas. En waar ook de huisvesting was met camping, tenten, campers, you name it. Het was een soort van een soort festivalterrein geworden eigenlijk bij Over de Maas. Ik kreeg een belletje van een student en een medewerkgroeplid die als enige bij de kraan stonden bij de kano en vlakbij de Over de Maas 13. Dat is een Romeinse aak. En daar kwam de vondst van mijn leven in stukjes omhoog. Want ik werd gebeld en ik was met heel andere dingen bezig. We hebben een paal. Ja, je moet even komen kijken. Ik zei, maar ik heb even geen tijd. En ik moet nu weer naar de Over de Maas 7. Dat is een middeleeuws schip die we aan het opgraven waren. En de Over de Maas 12 waren we ook net mee begonnen. Dus we moesten door.
En een paal?
Ja, we hebben meer palen. Ja, nee, een hele grote vierkante paal. Vierkant? Ja, gekantrecht. Maar hij is wel wat groter dan we gewend zijn. We hebben heel veel eikenpalen gevonden uit allerlei periodes. Maar goed, ik wist waar ze bezig waren met graven. In dat Romeinse rivierenlandschapje. Ik ga toch maar even kijken. Dus in het jeepje gestapt, wat ik toen had, daarheen gesneld. En tot mijn stomme verbazing zie ik daar inderdaad een kraan bezig met proberen, half onder water, een paar stukken vierkant hout, 40 bij 40 gekantrecht, te redden. Een nogal grote paal, die deels schuin in de beddingen stond. We hadden al palen van 3-4 meter, maar deze werd steeds groter. Dus in delen was die kraan bezig en ik kwam erbij. En met mijn ervaring probeerden we ook zoveel mogelijk nog te documenteren van wat we zagen. En ook van, joh, staat die paal nog op zijn plekje? Of is die paal nou verspoeld? Want dat was een vraagstuk. Er is een filmpje bewaard gebleven en dan zie je mij ook gewoon verward kijken naar de kano, het Romeinse rivierlandschap en de huidige Maasloop. Je hoort me ook roepen, dit moet Romeins zijn. Ik snap het gebied. Dat is lastig, hè? Als ik de enige ben die dat snapt. Niet omdat ik zo goed ben, maar gewoon omdat je daar zo lang rondloopt. Zo moeilijk is het niet. En ik zie ook gewoon de grens, dat die paal staat op de grens van late Romeinse tijd, vroege middeleeuwen naar middeleeuwen. Ik denk, dit is een randje. En ik zie hoe groot die eikenpaal is. En hij werd maar groter. Uiteindelijk komen we tot 11,67 meter.
Kies.
En we weten nog steeds dat daar resten van die paal nog de diepte in gaan. Of schuin of rechtop, dat weten we niet helemaal zeker. Maar het werd gewoon heel spannend. Maar ik voelde al aan mijn water, als archeoloog die veel in de Romeinse tijd bezig is geweest met Romeinse infrastructuur, met forten, met Romeinse wegen. En snap je dat zo'n paal van die afmeting, gekantrecht, niet door een paar locals in de grond is gestampt destijds. Ook collega-archeologen en ook wat specialisten Romeinse tijd die daar rondliepen, die zagen die middag wat we geborgen hadden. En die riep ook van, joh, what the fuck? Dit is gewoon niet normaal. Dit moet Romeinse tijd zijn.
Ja.
Maar als dit zo'n grote paal is, dit is gigantische infrastructuur. En ik maak gelijk de klik naar de vondsten die we al gedaan hebben. De gigantische massa aan tufstenen bouwblokken die we gevonden hebben, aan Romeins wapentuig, aan Romeins aardewerk. Dan weet je gewoon, dit is gewoon militair. Dit is militair. Dit zijn legionairs. Die zijn legionairs bezig geweest. En we hebben al eerder aanwijzingen. Ik noemde al net tufstenen blokken, duizenden. Echt duizenden. Waarvan we niet helemaal goed snappen. Is het nou van een gebouw? Is het van een fort, een kastellum of van een villa?
Hmm.
We hebben zeilfragmenten gevonden. Nou, als je goed kijkt achter mij, zie je er een paar liggen. Moet niet, maar dat is niet helemaal zo. Dat gaat allemaal weer weg, hoor. Hoop ik. Dan weet je al, hier heeft iets heel bijzonders gestaan in de Romeinse tijd. Ik droomde al jaren op basis van heel veel andere fondsen en aanwijzingen van een enorme, mooie, grote brug. Die moest er hebben gelegen. Daar moet een Romeinse weg hebben gelopen, dat weten we. Er zijn waarnemingen van de Romeinse weg in het gebied van Maas en Waal, ten oosten en ten westen van het gebied. We weten dat in de late Romeinse tijd de limes ophield met bestaan ergens in de derde eeuw. Die grens schuift op. In een latere periode is die noordgrens van het Romeinse Rijk veel zuidelijker. Maar die is er nog wel. Maar daar hadden we zich maar heel weinig mensen mee bezig. En dat gaat nu steeds beter. En de vondst van mijn leven gaat daaraan bijdragen. Zeker. Die paal, die dus op die zaterdagmiddag en ochtend trouwens, de hele dag zijn we bezig geweest, hebben schoongemaakt in delen met hulp van gewoon mensen uit de buurt. Het is een hele lelijke paal geworden. Het spreekt totaal niet tot de verbeelding. Maar we hebben ook gezaagd die dag. We hebben gezaagd om te gaan dendroën. Om te gaan kijken, om met behulp van dendrochronologisch onderzoek, jaringenonderzoek, met kalenders, kunnen we heel goed vergelijken. Hè? Kunnen we gaan tellen. Dus de specialisten was al helemaal enthousiast. Steeds meer denk ik, oh, kak. Ik wil een brug, ik wil een brug, ik wil een brug. En zij zegt, dit is een paal. Die kun je alleen maar in verband brengen met grote constructies. Zij durft het woord brug nog niet te noemen. Want dan ga je, als je nog geen bewijs hebt, je hebt maar één ding.
Uh-huh.
Dus we hebben één zo'n groot fragment, een dik stuk, opgestuurd naar de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed. En daar zouden we een uitslag van krijgen. En dat duurde een paar weken. En ik open om 8:30 's morgens, nee, 9:30 koffiepauze was het. Het was druilerig weer. Ik open mijn mail en ik zie daar de uitslag staan van het monster. En er staat heel duidelijk opvallende opmerking van de dame die het onderzoek verrichtte. Heb je nog meer van dit hout? Want dit is wel een datering waarvan we in Nederland niet zoveel hebben. En helemaal niet van zo'n omvang. Heel spannende opbouw in dat mailtje. En de datering, nu komt die. Ik heb er echt 10 keer moeten lezen wat er stond. Maar er stond kapdatum 364 winter, voorjaar 365 na Christus. En dan sta je te kijken. Je weet, enorm gevaarte van een paal. Te mooi om waar te zijn. Dat moet haast militair zijn, maar is het wel Romeins? En dan komt die dendro. Ik ben gaan bellen van paniek. Van, we kennen in Nederland maar één plek waar zulke palen gevonden zijn, waarbij een zelden range in datering zit. En dat is de brug, de Laat-Romeinse brug van Kuik. En ik zie jou knikken. Die is behoorlijk bekend in Noordwest-Europa. Die is nogal zeldzaam. Want dan praat je over een periode waarbij de Romeinen eigenlijk al weg aan het gaan zijn. Of weg zijn. Of in ieder geval geen bouwcampagnes meer hadden. Maar we hebben die brug in Kuik. Die hebben we. Maar dat zal wel in de buurt van Nijmegen, Keizer, lokaal. Daar moet het goed zijn. Maar je praat over een periode waarbij het echt gigantische chaos was hier. Maar misschien ook niet. Ik heb mijn werk even gelaten voor wat het was. Ik was te hyper. Ik ben nog steeds hyper ervan. een super zeldzame tijd. Een datering waarvan ik wist gewoon dat iedereen van zijn stoel wordt geblazen. Ik ben gaan bellen. En een aantal bekende Romeinse archeologen in Nederland die er veel mee doen. Alle drie zeiden ze bijna hetzelfde. Ik ga dat niet herhalen hier voor de podcast. Het laat zich raden. Het ongeloof. Het was...
Was het met funziger worden?
Funziger worden, ja, nogal ja. Funzig, ja. Ik heb het zelf een paar keer genoemd net, excuus ervoor.
Nee, maar... dat kan absoluut niet in deze podcast.
Nee. Maar gewoon stilte, het niet snappen, maar toch snappen. En opeens ook heel goed snapte wat daar aan het gebeuren was.
Maar het beeld was, de Romeinen waren een beetje aan het inpakken en...
En wegwezen, ja, die waren wel, die werden.
Hun rijk stond op instorten.
Ja. Ja, ja.
Dus die gingen niet hier dan nog weer heel erg uitpakken?
Nee, je hebt de Franken, die komen al het gebied in. De Franken, het is een verdeel- en heerspolitiek. Het worden allemaal wat kleinere rijkjes. En uiteindelijk verdwijnen die Romeinen natuurlijk. En dan heb je de Dark Ages, de grote chaos. Fantastisch. We weten er nog te weinig van om daar zinnige dingen over te kunnen zeggen. Maar we weten wel dat het allemaal uit elkaar valt. En in de 4e eeuw die Romeinen al weg zijn.
Ja.
Moeten zijn. En zeker daar... Toch? Ja. En dan zien we opeens zo'n brug bij Dreumel.
Daar klopt helemaal niks van, eigenlijk.
Nee, maar wat zegt het over het verdere verloop? Want waarom bouw je ook daar nog een brug? Dat impliceert ook dat er nog veel meer richting zee dat soort houtbouw gestaan kan hebben. En dat is zo'n aanvulling, dat is zo'n nieuws. Zoals een van de mensen die ik binnen een 30 minuten aan de lijn had na het lezen van de mail van de Rijksdienst, die zei van, fuck, hoe dan? Dat kan helemaal niet. Het kan wel. Dit willen we. Weet je wel?
Maar betekent dat dat de geschiedenis herschreven moet worden?
Ja. En daarom is het zo'n, voor mij persoonlijk zo'n geweldige vondst. Het is nu een hele lelijke paal. Op bij het vinden in stukken. En leek ze zeggen, ja, paal, vierkant, oud. Ja. En dan? Sommige mensen zullen nog steeds zeggen, straks, oh, of nu. Want inmiddels, als dit uitkomt, is het al wel bekend, denk ik. Heeft het de pers wel gehaald. En dit gaat wel groot nieuws zijn.
Ja.
Die ene paal, die één datering.
Is het niet heel raar dat er dan maar één paal wordt gevonden? Want met één paal bouw je geen brug.
Zeker, maar nu komt het.
Oh nee.
We hebben eerder in het gebied nog zo'n paal gevonden. En die was waarschijnlijk wel verspoeld. Althans, weten we niet. En we zijn nu bezig, as we speak, om daar ook een dendro door te laten zagen. Maar dat zal nu, as we speak, wel nieuws zijn. En de kans is enorm groot dat het dezelfde datering gaat zijn. Dus daar gaan we ook al een klein beetje van uit. Maar goed, nog even voorzichtig. Maar dan hebben we er al twee. En onlangs is er een wat oudere meneer gepromoveerd. En hij is bij toeval gestuit aan de overzijde, op de noordoevers van de Maas. Heeft hij een wegtracé gevonden op luchtfoto's, maar ook in veldnamen, in verslagen, in oud onderzoek. Hij vindt daar een weg opeens. Die stopt. Die begint bij Alem. Alem is ook weer een grote, rijke, argeloze vindplaats als het gaat om Romeinse tijd. En dan met name laat Romeinse tijd. En hij loopt terug naar Lid. Maar waar denk je nu dat die weg stopt? Hij stopt precies op de locatie van de grote paal. Hoe wil je hem hebben? Mooi toch? Ja, weet je, alles komt dan bij elkaar. Wij vinden dus duizenden tussteenblokken. Zowel opgebaggerd als op het land. En nu pas snappen wij door die dendro van die paal, wat ik al jaren probeer te roepen en te zeggen met de werkgroep, ook wel een beetje wishful thinking, hè? Daar moet ik eerlijk in zijn. Maar het is een vondst van ongekende kenniswinst. Want we praten over een bouwcampagne waarvan we niet wisten dat in die vierde eeuw zo laat de Romeinen nog bouwden. Ja, bij Kuik, maar niet stroomafwaarts de Maas op. Dus die Romeinen zitten hier nog heel vrolijk hun best te doen om die noordgrens intact te houden.
Ja.
Terwijl anderen al lang roepen, joh, die zijn al weg. Die zijn al klaar.
Precies, want dat was het beeld.
Dat is het beeld.
Is het beeld, ja.
Want de vraag is of we iedereen mee gaan krijgen straks. Hè? Want, en dat is ook goed en dat mag ook en dat moet ook. Hè? Wij gaan dit veronderstellen. Het is een hypothese, een these. Dit hebben wij. Maar kom maar op. Laat het maar niet zo zijn. Maar inmiddels ben ik wel een beetje gepokt en gemazeld. We hebben de fondsen natuurlijk stiekem natuurlijk al wel uitgebreid besproken met de specialisten. Die hebben we ook stilgekregen met de presentatie. Dat was heel leuk. Want ja, het is te mooi om waar te zijn. Maar je kunt er al bijna niet meer omheen. En dat vind ik zo fijn. En die lelijke paal, ja, dat is opeens de vondst van mijn leven. Ja. Want dat gaat zoveel vertellen. Het heeft ook zoveel impact. Over de Maas had al zoveel impact. Als het gaat om archeologie, kennis van Gelderland, Nederland, nationaal, internationaal. Maar dat je nu gewoon eigenlijk de aanwijzing voor een gigantische grote brug hebt. Want tot die paal kon ik roepen wat ik wilde. Met al die aanwijzingen en wannabe en wishful thinking momenten.
Dit voelt als de droom van de archeoloog.
Ja, daarom is het ook de vondst van mijn leven. Niet de mooiste vondst. De belangrijkste vondst van mijn leven. Mag ik dat zeggen? In jouw podcast? De belangrijkste vondst van mijn leven. Ja. Gaaf toch?
Heel gaaf.
Heb ik het goed verteld of niet? Ja, ik hoop het. Ik hoop dat men het snapt.
Je liet je soms ontvallen dat het ook tegen wil en dank was, dat het ook een strijd was. Maar als je naar terugkijkt, was het het allemaal waard?
Ik word er bijna emotioneel van, want ik voel die vraag al aankomen. En dan word ik steeds wel... Ik vind het lastig. Nee, ik heb geen spijt. Nee. Soms wel. Het heeft heel veel gekost. Ik ben ook niet... Ik heb ook altijd wel zo een vreemde eet in de bijt gevonden door dit project. Ik heb me raar gevoeld. Ik heb me afvallig gevoeld. Ik heb me rebels gevoeld. Ik heb me... hoe zeg je dat? Onzeker. Ik heb me heel lang nog steeds wel... Dat ik denk van, heb ik dit nou wel goed gedaan? Want er zijn ook wel geluiden geweest van... Dit mag niet. Dit mag jij niet doen. Je mag niet opgraven. Dit is tegen de erfgoedwet. Op een gegeven moment word je dan bekend. Ik weet niet of ik daar altijd even blij mee was. Maar ik moest het wel doen. Ik moest wel vertellen. Ik moest wel delen. En blij blijven. En ik was ook oprecht blij. Maar ik was soms niet altijd even blij als je zag. Een aantal mensen hebben mij gevraagd van... Niels, hoe kun je nou al die jaren zo lang zo positief over iedereen en alles blijven? Over alle instanties, over alle nees en over alle weigeringen. En maar door, en maar redden, en maar geen hulp krijgen. En hoe kun je nou zo positief blijven? En aardig zijn nog. En ja, maar dat, je verbindt ook zoveel mensen. We hebben zo'n achterwacht, zo'n veld met mensen die hebben opgegraven. Die hebben gedoneerd. En dat het op een gegeven moment ook niet zoveel meer met archeologie te maken, maar gewoon met verbinding, met met pure passie. Mensen die helemaal uit hun dak gingen. Mensen die ook hun levenswerk zagen ontstaan. Het is ook het levenswerk van zoveel mensen geworden. En dat vind ik zo leuk. Daar word ik zo blij van. En ik voel nu wel, met alle instanties die erover gaan, het oppakken. Hun stinkende best ervoor doen. En daar word ik heel blij van. En wij hebben alleen maar gered wat het te redden viel. Meer was het eigenlijk niet.
Ik vertelde in de intro, ik heb zelf ook ooit iets gevonden.
Ja.
Ik moet even denken hoe ik dit bruggetje maak, want het is... Bruggetje, hé. Hey. Nee, maar het is vast niet zo dat de NOS bij mij meteen op de stoep staat. Alleen, ik zou heel graag willen vragen of jij dan naar ze willen kijken.
Ik ben heel benieuwd. Ik mag het zelf uitpakken. Het zit in een veilig weekmakervrij papiertje. Archeologisch verantwoord papiertje, zakje. Jazeker, heel goed. Die fout maken wij archeologen wel eens. Wij pakken vaak gewoon plastic. Maar ja, plastic de weekmakers in hebben invloed op vondsten.
Dit heb ik dus alvast goed gedaan.
Ja, dit heb je zeker goed gedaan. Dit is eigenlijk de manier om het... En ook als je verliest, zie ik jouw naam staan en een telefoonnummer.
Ja, slim hè?
Dat is heel goed. Dus je bent er wel op gesteld. Ach. Dat gaat dus wel erg rond. Grappig.
Waar let je nu op?
Ik kijk alleen maar naar het gat. Want ik zie hier een driehoekig steentje, kiezel. Het is geen vuursteen. Sorry, jij dacht dat het misschien een werktuig was, een prehistorisch werktuig. Waarmee iets wat je in het museum zag, volgens mij,
nou, ik heb,
op de hoek in Frankrijk.
Ik meen dat ik het daar in de vitrine heb gezien. En ik heb altijd zelf gedacht, zou het een hangertje zijn?
Nou ja, ik ben heel nieuwsgierig wat andere mensen die je hebt geïnterviewd hierover zeggen. Maar dat ga je mij niet vertellen natuurlijk.
Je zou eens naar de podcast moeten luisteren, Niels.
Maar ik zie toch iets wat niet klopt. Het steentje is natuurlijk gevormd.
Hmm.
Ik zie daar geen patronen in van bewerking of iets van afslagen. Maar ik zie wel een gaatje. En ik weet dat de natuur ons vaak kan verrassen.
Hmm.
Met gaten in stenen die lijken op bewerkingssporen. Maar wat mij opvalt, is dat het gat... Ik vind het een gek gat. Je hebt een steentje met een gek gat. Dus ik snap heel goed dat je het hebt opgeraapt. Elke archeoloog zou dit oprapen. Dus chapeau, goed gedaan. Dat heb jij goed als tienjarige aangevoeld. En het gat verbaast mij een beetje. Want ik zie wel een natuurlijk gevormd steentje. Ook de afronding.
Kijk, heeft dit water gelegen?
Hij heeft zeker in het water gelegen. Dat zie je ook, die afronding ook. En dat gat lijkt op het eerste oog natuurlijk gevormd. Maar ik zie een toch een gek, licht, konisch ingestoken gat. Wat met een werktuigje gemaakt zou kunnen zijn. Wat dus scherp is en dikker wordt.
Ja, dus ik hoor jou de vondst nog niet helemaal afschrijven.
Ik ben ervan overtuigd dat de meeste mensen die jij interviewt, of de archeologen die je gaat interviewen hierover, zullen zeggen, natuurlijk, dat zal ook zeker kunnen. Maar over het gat heb ik mijn twijfels.
Ja, want het kan toch natuurlijk dat iemand een mooie driehoekige steen heeft.
Mag ik er even een loepje bij pakken?
Oh, jazeker.
We weten dat bijvoorbeeld de oude mens, de prehistorische mens, ook gek was op gek gevormde steentjes. Die werden toch als mooi ervaren. Of daar maakte men gaten in en droeg ze. We kennen tal van voorbeelden van kettingen met dit soort steentjes, stenen. Aan kettingen, armbanden. Dus zou me niets verbazen als het toch gewoon geboord is. Iets in mij zegt dat vooral de achterkant te hard is om een natuurlijk... Die is niet uitgesleten. Die is hard. Dus kijk maar, je ziet hier gewoon een aanloopje, uitgesleten. Misschien ook wel afgerond op de randen van de ronding. Maar als je naar de achterkant kijkt, zie je het helemaal niet. Die is gewoon hard. Het is gewoon een harde overgang naar de oppervlakte van het steentje. Dat is heel erg gek. Dus
spannend nog steeds.
Ja, ja.
Weet je wat jij had met die brug? Ik wil zo graag iets vinden. En ik hoor jou nou steeds spreken over amateur-archeologen die jou hebben geholpen. Ik dacht, misschien is dat dan de manier om iets te vinden. Dus kan ik ook amateur-archeoloog worden?
Het is heel simpel. Wanneer zou je amateur-archeoloog willen worden?
Nu?
Dan ben je nu amateur-archeoloog. Zo makkelijk is het. Iedereen kan morgen beginnen, nu beginnen. En sterker nog, er is ook heel veel behoefte aan hulp. En steeds meer ook. En nou goed, lang van kort. Dus iedereen kan elk moment van de dag besluiten, ik word amateur-archeoloog. En dan ben je het.
En ik mag me gewoon bij jou melden?
Je mag je gewoon bij mij melden, of waar dan ook. Er zijn heel veel lokale amateurverenigingen waarbij je gewoon van nut kan zijn. En ook echt vet mooie dingen kan ontdekken. Ja.
Het klinkt perfect.
Ja, natuurlijk.
Waar wacht ik nog op?
Doen.
Dankjewel, Niels.
Graag gedaan.
Dit was een speciale aflevering van Ik heb iets gevonden. Zou je nou net als ik graag willen dat er nog meer afleveringen komen van deze podcastserie? Kijk dan heel eventjes op www.oscarkokke.nl/ik-heb-iets-gevonden. En daar vind je allerlei mogelijkheden om toekomstige afleveringen mogelijk te maken. Voor nu heel veel dank aan Demira voor het fantastische audiodesign. De albumhoes werd ontworpen door Stefan Glerum en mijn naam is Oscar Kokke. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer.